Jezus, bedank u dat we vanmiddag weer verder mogen nadenken over wat u Zacharia en visioenen hebt willen doorgeven ook aan ons. U spreekt uw woord van genade en van rechtvaardigheid. Genade voor een ieder die u aanroept en pleit op uw verlossend werk aan het kruis van Golgotha. En dan verlost u ons van onze zonden en geeft ons eeuwig leven. Dan neemt u onze zonden weg van ons. Maar u spreekt ook van uw rechtvaardigheid. Als we uw vergevende genade niet aanroepen, dan gaan we samen met onze zonden verloren. Zoals we afgelopen zondag ook gehoord hebben in monden van Broeder Bietje. Heer, help ons vanmiddag goed te luisteren naar uw woord. En als er iets is hier wat ons aanspreekt, wat we nog in het reinen moeten maken met uzelf, help ons erbij. Geef ons moed, Heer. Help ook onze broeder weer dan de uitleg die hij mag geven in Jezus' naam.
Amen. Amen. Ja, voordat ik begin, hartelijk welkom. Nieuwe mensen ook.
Een
mededeling.
Ja, vier als ik binnenkom is dat erbij. Ik weet dat die niet meer in onze mensen.
Nee.
Die bevordert dat heerlijkheid.
Ja, dat is klopt. Maar de vorige keer was ik in Veenendaal, vorige zondag, en ik was gelijk daarna ziek. Dus bedankt allemaal. Het heeft geduurd tot met zaterdag. Ik had een beetje gedacht, ik ga het niet redden, maar het ging ineens weer heel goed. Dus dat is ook wel weer mooi. Ja, de vorige keer heb ik iets gezegd over broeder. Nou, jouw gebed. Dat was even lastig, maar je bedoelde eigenlijk te zeggen. Hè?
Ging het gebed eigenlijk dat ik zei van.
Ja.
Als bemoediging voor ons allemaal, dat wij geënt zijn op Israël.
Ja, en dat toen zei ik, nee, we zijn geënt op de olijfboom. En ja, Israël, dat zijn de takken. En dat zei ik, omdat we vandaag ontzettend veel verwarring hebben over Israël. Hè? Als je nou kijkt naar bijvoorbeeld christenen voor Israël. Er is van de week ook weer heel veel gedoe geweest. Zijn aangevallen door pro-Palestijnse demonstranten. En dan moeten we petities gaan ondertekenen enzo. Maar dat is allemaal niet de positie van de christen. Wij zijn niet Israël. We zijn niet geënt op Israël. Wij zijn samen met gelovige Joden tot iets totaal nieuws gemaakt. Een nieuwe mens. Een nieuwe schepping. En wij zijn geroepen om in deze wereld verdrukking te leiden. Zoals de Heer Jezus. Zijn koninkrijk is niet van deze wereld. Dus om nou heel verontwaardigd te gaan doen. We zijn allemaal vervolgd. En we moeten allemaal dat weer gaan regelen bij de overheid. Ja, dat denk ik, jongens. Dat is niet onze taak. Maar goed. Dan dat ik het even zei. En u bedoelde het nu goed. U zei natuurlijk, we zijn op de olijfboom geënt. Maar, kijk. Zodra Israël een Jood de Heer Jezus aanneemt. Dan wordt hij onze broeder of zuster, een Jood. Maar als de Heer Jezus komt en de gemeente vergadert, met zich verenigt, ja, dan heeft God weer met dat aardse volk Israël, dat hebben jullie vast wel vaker gehoord, weer zijn profetische vervulling. Dat moeten we wel goed blijven onderscheiden, anders dan krijg je dat wij Israël zijn. Nou ja, als wij Israël zijn, dan is er ook geen opname meer van de gemeente, dan is er ook niet meer een hemels perspectief, en dan wordt alles een beetje aards, begrijp je? Dat ik daar altijd een beetje over waak. Om dat even helder te houden. Maar misschien dat ik er zo nog maar even iets meer over ga zeggen.
Maar dat betekent toch wel dat wij achter het volk Israël moeten staan?
En nee!
Hoezo niet?
Daar gaan we nu niet over discussiëren. Kijk, wij bidden voor het volk. Wij zorgen dat zij het evangelie horen. Ja? Maar ze zijn een volk in ongeloof. We gaan niet achter dat volk staan omdat ze nu toevallig... Ja, zo vreselijk behandeld worden, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Maar kijk, in de Romeinse tijd werd Israël ook verschrikkelijk behandeld. Door de Romeinen, hè? Bijvoorbeeld Pilatus, die deed het bloed van de Galileërs vermengen met hun offers. En dan kan je wel zeggen, ja, dat is allemaal onrecht. Dat is het ook, dat is verschrikkelijk. Maar de Heer Jezus zegt, jongens, volg mij. En breng hen het evangelie. Als je het niet gelooft, dat heeft u net gebeden. En dan ga je verloren, dat geldt ook voor Israël.
Maar hoe zit het dan met die tekst van ik zegen wie u zegen en ik vervloek die u vervloekt?
Ja, dat geldt natuurlijk in het algemeen zeker. Want mensen die Israël vervloeken, zullen daar uiteindelijk de gevolgen van ondervinden. En andersom ook. En zegenen wil zeggen, als je Israël wil zegenen, moet je het evangelie brengen. Dat is gewoon onze taak.
Bidden.
Ja. Paulus zegt, ik heb zo'n liefde voor het volk. En ik wil enig uit hen behouden. En daarom was hij de Joden Jood. Hij deed alles in Handelingen 21 ervoor. Om maar zo dicht mogelijk bij zijn broeders in het vlees te komen. Nou, dat moet onze houding zijn. Maar goed, laten we er nu niet heel veel voor daar vuil maken. Maar we gaan misschien meteen nog iets over. We gaan nu over Zacharia 5, ja?
Doe maar filmpje op internet.
Zeg?
Doe maar filmpje op internet.
Nou, ik heb er al een stukje over geschreven net. Okay. Goed. Nou, we gaan lezen aan Zacharia 5. En voordat ik begin, nog één ding. Probeer altijd die twee dingen even te onderscheiden. Gods wegen met dat volk Israël. Wat de directe toepassing is van Zacharia natuurlijk. Hè? En Gods wegen met het volk dat vandaag zijn naam draagt. Dat is de christenheid. Dus de principes uit de profetische boeken, die zijn ook van toepassing op ons. Wij zijn niet Israël, nee, maar wel een volk dat vandaag de verantwoordelijkheid heeft om de Heer Jezus te vertegenwoordigen. En als wij daarin falen, worden wij net zo hard geoordeeld als dat Israël geoordeeld werd en wordt. God is heilig. Dus dat die twee dingen, letterlijk en toepasbaar, moet je even goed onderscheiden. Oké? Zullen we lezen? Het zesde visioen staat erboven. De vliegende boekrol. Opnieuw sloeg ik mijn ogen op en zag en zie een vliegende boekrol. En hij zei tegen mij, wat ziet u? En ik zei, ik zie een vliegende boekrol. Zijn lengte is 20 el en zijn breedte 10 el. Toen zei hij tegen mij, dit is de vloek die zal uitgaan over heel het land. Volgens deze vloek zal namelijk ieder die steelt van hier weggevaagd worden. En volgens deze vloek zal ieder die een valse eed aflegt van hier weggevaagd worden. Ik heb deze vloek doen uitgaan, spreekt de Heer van de legermachten. Hij zal naar het huis van de dief gaan, naar het huis van hem die in mijn naam een valse eed aflegt. Hij zal midden in zijn huis overnachten en het vernietigen met zijn hout en zijn steen. En de engel die met mij sprak, trad naar voren en zei tegen mij, sla toch uw ogen op en zie wat daar tevoorschijn komt. Ik zei, wat is dat? Hij zei, dat is een eva die tevoorschijn komt. Hij zei, dat is het oog dat over hen waakt in heel het land. En zie, een lode deksel werd opgelicht en er was een vrouw die midden in de eva zat. En hij zei, dit is vrouwengoddeloosheid. Hij wierp haar terug midden in de eva en hij wierp het loden gewicht op de opening ervan. Ik sloeg mijn ogen op en zag en zie, twee vrouwen kwamen tevoorschijn met de wind onder hun vleugels. Ze hadden vleugels als de vleugels van een ooievaar en ze tilden de eva op tussen de aarde en de hemel. Toen zei ik tegen de engel die met mij sprak, waar brengen zij deze eva heen? Hij zei tegen mij, naar het land Sinear om voor haar een huis te bouwen. Is het gereed, dan wordt zij op haar voetstuk geplaatst. Tot zover de lezing uit het woord, ja. De vorige keer, weet u nog, hadden we Zacharia 4. Als je even dat nog wil opslaan, dan zie je daar dat het gaat in Zacharia 4 hoe het zou moeten zijn in Gods volk. Hoe het in ons leven zou moeten functioneren. En dat vind je samengevat in vers 6. Niet door geweld, maar door mijn geest. Geweld spreekt van de macht van het vlees, van onze eigen capaciteiten. Maar de Heere God wil dat het huis van God, vandaag is dat de gemeente, toen was dat de tempel, weet je nog, in Jeruzalem, dat wordt beheerst door principes die volkomen overeenstemmen met zijn wezen. Wij zijn nu de tempel van God. Hè? 1 Korinthe 3 vers 16. En in ons midden, gezinnen, maar ook samenkomsten, onze gedragingen. Ja, hoort de Heer Jezus eigenlijk vertegenwoordigd te worden? Door zijn geest wordt hij verheerlijkt. Dat is ook wat Johannes 16 vers 14 zegt. En dat is natuurlijk een groeiproces. Hè? We zijn niet gelijk helemaal daarin volwassen. Maar als je kijkt naar, mag je even opzoeken, Efeze 4, dus van Zacharia 4 naar Efeze 4. Dan zie je daar hoe het zou moeten functioneren en hoe God het zou willen. Hoe hij het wil dat de gemeente functioneert. Nou, dat staat in vers 15 van Efeze 4. Er staat, terwijl wij de waarheid vasthouden in liefde, in alles opgroeien tot hem die het hoofd is. Christus, zie dat? Dus in alles wat wij zijn, wat wij doen, wil de Heere God, net als in Zacharia 4, met die twee toevoerbuizen, weet je nog, waardoor de olie stroomde, gouden toevoerbuizen, zo wil hij dat we vandaag door het hoofd, de Heer Jezus, gevoed worden. Dat we naar hem toegroeien, dat wil zeggen dat we op hem gaan lijken. Uit wie het hele lichaam, samengevoegd en verbonden door elk gewricht dat de ondersteuning verleent naar de werking die elk deel is toegemeten, nou, een beetje ingewikkelde zin, de groei van het lichaam bewerkt tot opbouwing van zichzelf in liefde. Dus zo wil de Heere God het graag. Dat jij, dat u, dat ik, steeds meer groeit naar het hoofd. En dat het leven in de gemeente alleen maar komt vanuit het hoofd. Door de geest. Niet door geweld, niet dat wij van alles moeten bewerken in deze wereld, dat zei ik net aan het begin, hè. Petities ondertekenen, want ja, we worden door de overheid niet genoeg beschermd. Dat deden de apostelen ook niet. Ze werden vervolgd door de Joodse raad. Ze werden in de gevangenis gegooid. Allemaal onrecht, onrecht, onrecht. Maar ze, zegt Handelingen 5, ze vonden het een eer om onrecht te verdragen voor de naam. Een eer. Want de plaats van de Heer Jezus in deze wereld was ook de plaats waar hij geen enkele recht claimde, maar zich liet leiden naar het kruis. En zo moeten wij leren te gaan lijken op de Heer Jezus. Niet onszelf door geweld en door onze eigen wil profileren, maar nederig, zachtmoedig, onrecht verdragen. Dat is de hele boodschap van 1 Petrus. Als je onrecht verdraagt vanwege Christus, dan is dat heerlijkheid. Dan is dat zegen, dan is dat eer. En dat is hoe God het graag wil zien. Nou, hoe doe je dat dan? Nou, door iedere dag bewust te zeggen, Heer Jezus, niet ik, niet mijn wil, maar u. Kijk, ik ben natuurlijk spreker en zo. Ik kan natuurlijk heel makkelijk mezelf overal gaan aanbevelen. Hè? En mezelf overal gaan profileren door te zeggen, nou, hier ga ik spreken en kom daarheen. Maar dat doe ik niet, want dan ga ik weer door geweld iets bewerken. Maar alles moet door de Heer Jezus gebeuren. Snap je? Hetzelfde geldt voor ons inkomen. Ik kan wel gaan zeggen, ja, we missen dit, we moeten dat. Nee, alles door de geest. Alles door het geloven in de Heer Jezus. Het leven vloeit als wij ons maar afhankelijk opstellen. Heel eenvoudig, hè? Alleen onze natuur is zo arglistig dat we iedere keer weer moeten leren om een stukje te belijden. Te zeggen, nou, dat was toch weer niet helemaal oké. Ja? Ken je dat, Arie? Ja. Maar hoofdstuk 5 van Zacharia toont ons hoe het in werkelijkheid is. En zo is het ook in de Bijbel. In Efeze 4, zo zou het moeten zijn. 1 Korinther 12, zo zou het moeten zijn. De Heer geeft vele bedieningen. De Geest geeft vele gaven. God werkt vele krachten in ons. Maar de staat, de praktische staat vandaag van de christenen, is 2 Timotheüs 3. Zoek dat maar eens op. 2 Timotheus 3. Ik zeg niet dat het voor alle mensen geldt, maar het is een algemene beschrijving van het getuigenis wat er in de laatste dagen is voor de naam van de Heer Jezus. En dan heb ik het over alle mensen die de naam van de Heer Jezus dragen. Protestanten, katholieken, alle sekten en stromingen. En dan zegt hoofdstuk 3 vanaf vers 5. Ogenschijnlijk bezitten zij godsvrucht, maar de kracht daarvan verloochenen zij. Zie je dat? En, vers 4, meer liefhebbers van genot dan liefhebbers van God. Zie je dat? Dat is de staat zoals Israël in hoofdstuk 5 van Zacharia wordt veroordeeld vanwege hun zonde. Dat gaan we zo zien, hè? Zo hebben we vandaag te maken met onze eigen verantwoordelijkheid. Wat is er nou terechtgekomen van het getuigenis van Christus? Nou, dat is niet best. Alleen de meeste gemeenten doen net alsof dat helemaal niet aan de hand is. Die presenteren zichzelf. Bij ons is het helemaal, hier moet je zijn. Maar er is niet een beetje gepaste bescheidenheid. Dat is wel nodig, want we zitten in een tijd waarin de naam van de Heer juist in het volk van God wordt onteerd. Ja? Ik heb nu een paar lezingen in Werkendam over Hosea. Nou, dat is hetzelfde. Hosea laat voortdurend zien hoe slecht de staat van Israël is. Terwijl ze in welvaart leefden onder koning Jerobeam, vergaten ze God. Ze zeggen, ik ken de Heer, maar ze deden wat slecht was. Dat geldt niet voor u natuurlijk, maar wij zijn wel onderdeel van dat getuigenis. Nou, laten we kijken naar Zacharia 5, wat daar allemaal over staat. Om te beginnen zien we daar een vliegende boekrol. Vers 1. Opnieuw sloeg ik mijn ogen op en zag en zie een vliegende boekrol. Nou, boekrol is ja, een opgerolde. Je had vroeger natuurlijk geen boeken, maar opgerolde perkamenten. Nou, dat zie je ook in Openbaring 5. De boekrol van binnen en van buiten beschreven. Ook in Ezechiël 36, meen ik, zie je dat. En dat omvat eigenlijk Gods raad, Gods nou ja, bedoeling met de aarde. Of hier in dit geval Gods bedoeling met Israël. Wat is nou Gods bedoeling met Israël eigenlijk? Weet iemand dat? Wat wil God nou met dat volk?
Dat is een voorbeeld. Zijn.
Sorry?
Zendingsvolk.
Ja. Dat ze dus inderdaad op de navel van de aarde getuigen van de grootheid van de Heer. Dat is eigenlijk het doel. Heel goed. Hebben ze niet veel van terechtgebracht? Moeten we helemaal niet meer waarde over doen, want wij zijn geen haar beter. De mens is gewoon niet zo goed in staat om dingen te bewaren. Maar die boekrol die vliegt in de lucht. En dan staat er, wat ziet u? En ik zei, ik zie een vliegende boekrol. En dan komt er dit, zijn lengte is 20 el en zijn breedte is 10 el. En dit zijn de maten van de tempel. Dat kun je lezen in 1 Koningen 6 vers 3. Dat wil zeggen dat Gods gedachten over het volk Israël en over ons, die zijn naar zijn eigen maatstaven, zijn eigen heiligheid. God is heilig, hij is licht. In hem woont in het geheel geen duisternis. Dus als wij zijn naam dragen, dan moet in ons leven ook geen duisternis zijn. En dan zou het huis van God, de gemeente, een voorbeeld moeten zijn voor de mensen om ons heen. Maar wat staat er verder? Dit is de vloek. Vers 3. Die zal uitgaan over heel het land. En er worden er twee zonden genoemd, namelijk stelen en een valse eed afleggen. Nou, ieder die steelt zal worden weggevaagd en ieder die een valse eed aflegt zal ook van hier, dat is vanuit de tegenwoordigheid van de Here, worden weggevaagd. Dat is het oordeel van God. Dat gaat straks gebeuren in het duizendjarig rijk. Dan zal de Heer Jezus elke morgen de goddelozen wegvagen. Want hij zal heersen met een ijzeren scepter. De volken hoeden met een ijzeren staf. Maar hier wordt het oordeel uitgesproken over Israël, maar ook over ons. Tenminste, als wij zouden stelen en als wij een valse eed zouden afleggen. Doen we dat? Nee. Nou, gelukkig. Stelen wil zeggen, je zonde tegenover je naaste. Hè? En een valse eed afleggen wil zeggen, een zonde tegenover de Here. Nou, dat wat een ander toekomt, jezelf toe-eigenen, is stelen. Dus ook als de ander een compliment zou moeten krijgen waar jij denkt dat in ontvangst, is dat ook stelen. Er staat, let op, vers 3. Dit is de vloek die zal uitgaan over heel de aarde, of ook kan je vertalen heel het land. Dus je wil zeggen, God heeft Israël als het ware met zijn heilige blik bekeken en het hele land is verdorven. Zoals straks ook zal gebeuren in de laatste dagen. Wat Paulus zegt, de mensen zullen zelfzuchtig zijn en geldzuchtig. En ze hebben een schijn van godsvrucht. Heel het land zal worden getroffen door een oordeel. Wat is dat oordeel dan precies? Nou, misschien kun je met mij even naar Haggai gaan. Dat staat voor Zacharia. Haggai 1. Ik vind het heel fascinerend, Haggai 1. Daar staat vers 4. Heb je het? Er staat, is het voor u wel de tijd om in uw fraai overdekte huizen te wonen, terwijl dit huis verwoest ligt? Dus het huis van God, de tempel, er werd niet naar omgekeken, maar wel hun eigen huizen. Vandaag zou je kunnen zeggen dat heel veel christenen liever een fijn leven hebben met meer liefde voor genot dan voor God. En wat is dan de vloek? Die staat erachter. Vers 6. U zaait veel, maar brengt weinig binnen. Er wordt veel geëvangeliseerd, maar er wordt weinig binnengehaald. Hoe kan dat? En vandaag wordt er dan gezegd, we moeten weer een nieuwe geest van evangelisatie krijgen. Nou, dat is allemaal prachtig. Alleen, God zegent pas als we tot verootmoediging komen en zeggen, we hebben het fout gedaan, Heer. Wilt u dat wat ik doe? Dan alsnog desondanks zegen. Het volgende is, u eet maar niet tot verzadiging. Nou, ik geef natuurlijk veel bijbelstudies. En mensen eten wel. Maar de vraag is, van al die preken op internet en al dat gesnoep, worden mensen eigenlijk wel van de Heer Jezus verzadigd? Of gaan ze weer van naar het volgende en weer naar het volgende en weer naar het volgende? Ja? Nou. Dan, u drinkt maar wordt niet dronken. Dat is wat de Heer Jezus bedoelt, ook in Johannes 2, met de wijn. Dat wil zeggen, hij wil graag dat wij ons verblijden in hem. Verblijd u in de Heer. Maar waar vinden we dat nog? Dat we echt blij zijn met de Heer Jezus. Heel veel wordt er gedronken, maar weinig dronkenschap. Ik bedoel dat natuurlijk niet negatief, maar gewoon blijdschap in de Heer Jezus. Dat is allemaal de vloek. Waarom? Omdat er wordt gestolen en de valse eed wordt afgelegd. Kom ik zo nog op terug. En dan tenslotte dit nog. U kleedt u, maar wordt niet warm. Ja, waarmee moeten wij ons bekleden?
Kleden voor de zelfs.
Ja. Met de kleren van het heil, met de Heer Jezus. Bekleed u met de Heer Jezus, zegt Romeinen 13. Maar heel veel mensen worden niet warm. Het is niet genoeg. Ze moeten iets ervaren, ze moeten iets beleven, ze moeten... Ik heb een kennis, die gaat nou weer binnenkort helemaal wat is het ook weer? Nieuw-Zeeland. Om daar 3 maanden bijbelschool te doen. Dan denk ik, jongens, waarom? Dat is dan weer zo'n charismatische bijbelschool waar je van alles kan beleven en wonderen en oefenen in profetie. Ik ken het allemaal wel. Ze worden niet warm. Nou, jullie wel toch?
Ja.
Weet je, het is heel belangrijk dat wij ook gaan leren dat we in de laatste dagen leven. En naast alle zegeningen ook ons moeten beseffen dat het oordeel van God ook bij het huis van God begonnen is. En dat wij daar onderdeel van uitmaken en dat wij daardoor een beetje bescheiden moeten zijn. En dat we niet moeten denken, er moeten 100 man komen op de Bijbelstudie of er moeten 1000 man in de gemeente. Nee, het is de dag van de kleine dingen. En laat men ons dan maar negatief noemen. Maar zo is wel de realiteit. Ja? Maar wat is dan dat stelen en die valse eed? Nou, als men zegt, de Heer heeft genezen. Maar het is helemaal niet waar. De Heer heeft dat en dat gedaan. Maar het is helemaal niet waar. Is dat een gestolen belijdenis? Ik heb altijd een beetje problemen met een aantal mensen. Dat krijg je gewoon. Ik was laatst bij iemand en die... Nou, die heeft wel trouwens wel echt het... wat ik zei, aangenomen van... Ja, we moeten nog steeds mensen genezen en dit en dat. Ik zeg, maar waar zie jij dat dan? We moeten de bediening van Jezus voortzetten, weet je wel? Nou, ik zei, dat is niet zo. Maar als jij gaat zeggen, ik ben bezig om de bediening van de Heer Jezus voor te zetten, dan heb je een gestolen belijdenis. En een valse eed wil zeggen, de Heer heeft gesproken. Ik zag laatst een profeet en die had voorspeld dat in het jaar zoveel, 2024, zou de 7-jarige verdrukking beginnen. Dat is niet gebeurd. Valse eed, toch? Dus wees voorzichtig. Met de Heer heeft gesproken. Hij heeft in zijn woord gesproken. En als hij tot jou persoonlijk wat zegt, houd het lekker tussen jou en de Heer. Maar ga niet het overal rond bezuinen, want voor je het weet, ja, ben je jezelf aan het promoten en heb je misschien wel een valse eed afgelegd. Nou, nog 1 dingetje. Laatst werd ik beschuldigd door een meneer. Een nogal agressieve manier op internet, ik weet niet of je het gezien hebt.
Ja,
nou, die vormen een sectarische gemeenschap in Werkendam. En alles wat niet overeenstemt met hun visie, dat is fout. Dat is een valse leer. Nou, dat is ook sectarische valse eed afleggen, want je beweert namelijk, hier is de Heer en bij de rest niet. Dat is ook heel gevaarlijk.
Apologene of
zoiets? Sorry?
Hoe heette die groepen? Apologeen?
Nee, dat is Christen Verhaag. Nee, dat was van Christen Gemeente Werkendam.
Okay.
Die zijn heel erg van Statenvertaling, enige goede vertaling. Er is geen uitverkiezing, alle Calvinisten zijn fout, valse leer. Sectarisch is dat, heel eng. Een beetje. Dus we moeten gewoon oppassen met een valse eed afleggen. Nou, dan. Volgende stukje, vers 5. Oh, nog 1 dingetje. Vers 4 staat. De vloek zal in het midden van zijn huis overnachten. Dus van hem die liegt en de valse eed aflegt. En het vernietigen met zijn hout en zijn stenen. Nou, je kunt je huis bouwen op het zand. Je kunt je huis bouwen op de rots. Ja? Maar als je je huis bouwt met dit soort zaken. Dan zal de Heer God persoonlijk ervoor zorgen dat jouw getuigenis. Jouw huis, geldt ook voor een gemeente, dat wordt afgebroken. De kandelaar wordt weggenomen. En zoals in Leviticus 14, de melaatsheid breekt uit in de muren van het huis. En als je niet op tijd alle stenen, dus de zondaren, verwijdert, dan is het hele huis besmet en dan breekt God alles af. We hebben dus een verantwoordelijkheid, broeders en zusters, om ons leven in het licht te stellen van de Heer Jezus. En... als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar en zijn bloed reinigt van alle zonden. Nou, dat is wat wij behoren doen in het licht wandelen. In alle nederigheid en alle bescheidenheid ons spiegelen aan wie hij is.
Dat ene maar even, van, dat er staat, gij zult de geld ontvangen in een doorboren gordel. Er wordt ons uitgelegd, dat is een geestelijke achtergrond van de inflatie. Want wij nu zo mee tobben, omdat ja. Dus eigenlijk het huis is heren, vul met een eigen genot.
Ja, maar zo, je hebt het over nu over
de zaak heen, zeg maar.
Ja, maar je hebt het nu over...
Haggai, sorry.
Nee, maar dat geldt voor Israël. Kijk, alles wat Israël letterlijk overkomt, is voor de gemeente geestelijk. Onze beloning, wat is onze beloning?
Ja, de eeuwige zaligheid.
Nee. Wij krijgen straks ook een beloning, hè?
Ja.
Als we straks in het koninkrijk komen. Maar als wij niet het huis van de Heer op de eerste plek stellen, dan zal onze beloning ook in een doorboorde buidel zijn. Geestelijk gezien zal er niet veel van overblijven. Dus ik zie dat meer geestelijk voor ons. Want Israël heeft alles letterlijk. Aardse zegeningen. En wij hebben de hemelse zegeningen.
Dat zou je dus niet kunnen stellen als Nederland er veel meer deed. Maar gemeente opbouw, dat zijn geestelijke dingen. Daar zou de inflatie teruggedrongen worden.
Het zou kunnen, maar dat denk ik niet. Nee. Persoonlijk, maar naar mijn mening. Zullen we naar vers 5 gaan? Dan komt een beetje een moeilijk stukje nu. De engel die met mij sprak, trad naar voren. Dat is een beetje apart, hè? Hij trad naar voren. Dus dat wil zeggen, er komt nou iets belangrijks. En hij zei tegen mij, sla toch uw ogen op en zie wat daar tevoorschijn komt. In het Engels is dat eigenlijk weer beter vertaald, what goes forth. Dus hier is het meer van, nou, tevoorschijn komen is, nou ja, het is ineens zichtbaar. Maar what goes forth wil zeggen, wat steeds zich weer ontwikkelt. Ik zei, wat is dat? Hij zei, dat is een eva en dat is dan een korenmaat waar 25 tot 45 liter in paste. Die tevoorschijn, dus die ook weer, die goes forth, hij ontwikkelt zich. Hij zei, dit is het oog dat over hem waakt. Nou ja, in de HSV staat hun ongerechtigheid, kun je ook vertalen, in heel het land. En zie, een lodend deksel werd opgelicht. En er was een vrouw die midden in de eva zat. En hij zei, dit is vrouwen goddeloosheid. Hij wierp haar terug midden in de eva en wierp het lode gewicht op de opening ervan. Nou, eerst hebben we gekeken naar stelen en valse eed afleggen. Dat zijn de daden van de mensen. En nu kijken we naar de staat van het volk als geheel. En dat wordt vergeleken met deze vrouw in de eva. Een Eva staat symbool voor eerlijke handel en je kunt daar dus ook oneerlijk mee handelen. En het is het zondige systeem dat, who goes forth, dat in ontwikkeling steeds meer verderfelijk wordt. Deze verloerende staat waakt over het hele land. Die hele ongerechtigheid van Israël heeft het hele land in zijn greep. Zoals vandaag ook in de christenheid de onreinheid steeds meer greep krijgt op de christenheid. Ja? Het lodend deksel verbergt eigenlijk die ware aard, de goddeloosheid, maar wordt opgelicht door deze engel. En een vrouw in de Bijbel is altijd een beeld van verleiding. Zoals we zien in bijvoorbeeld Matteüs 13. Daar zien we dat een vrouw zuurdeeg nam. En het in 3 maten meel verborg tot het geheel doorzuurd was. Dat is een beeld van het koninkrijk der hemelen. De Heer Jezus voorzegt daar dat als hij straks zou verdwijnen naar de hemel. Dat het getuigenis wat hij achterlaat. Het koninkrijk dat door de hemel bestuurd zou moeten worden. Ja, dat wordt door een vrouw met zuurdesem doorzuurd. Nou, dat meel, dat is een beeld van de Heer Jezus. Dat kun je lezen in Leviticus 2. En vandaag zien we overal een doorzuring van de persoon van de Heer Jezus. Niet bij ons, maar in de, Heer, in de christenheid. De afgelopen week werd de paus begraven. Heb je gezien of niet?
Een deel.
Nee. Hoe, weet iemand hoeveel mensen er bij de begrafenis van de Heer Jezus waren?
Johannes zijn moeder.
Ik hoorde het al. Nicodemus en? Dat was het. Waar waren al die Israëlieten? Gezegend, hij die komt in de naam van de Heer. Maar bij de paus waren er 250.000 alleen al condoliansen. En nog eens een keer een paar 400.000 geloof ik. Door zuring, mensen. De vrouw. De goddeloosheid. En in Openbaring 17 zien we de vrouw die zit op een beest. Scharlakenrood. Waarom is dat beest scharlakenrood?
De zonde. De zonde daarop.
Ja. Door de zonde. Door het bloed van alle heiligen. Die zijn omgebracht vanwege hun geloof. 7 koppen en 10 hoorns. En de vrouw is de grote hoer. Openbaring 17. Wie is de grote hoer in deze eindtijd?
De valse kerk.
Wie?
De valse kerk.
Ja, en wat is de valse kerk? Wat is daar de... Ja. De naam voor? Wie gaat daar voorop?
De Antichrist.
Ja. Nee. De RK. De Rooms-Katholieke Kerk. De paus laat een vermogen achter. Het Vaticaan is een van de rijkste staten van heel de wereld. Heeft panden in Londen, in Amerika. En ze zeggen, we komen op voor de armen. Ja, maar zo is het. En die hoer heeft vele dochters. Nou, dat zijn al die kerken die daaruit voortkomen. Waarvan de Heer Jezus zegt, je hebt de naam dat je leeft, maar je bent dood. Er zijn wel wedergeboren mensen in die systemen, hoor, daar gaat het niet om. Maar het hele geheel is doorzuurd met zuurdeeg. En deze vrouw in Zacharia 5 is daar de oorzaak van. Want goddeloosheid wil zeggen wetteloosheid. En wetteloosheid wil zeggen, wij logenen niet dat God niet bestaat, maar we doen wel wat we zelf willen. Dat is wetteloosheid. Zonde is wetteloosheid, zegt 1 Johannes. Dus je kunt wel de naam van God noemen, zoals Israël dat hier deed in deze tijd, maar de vraag is, leven wij ook overeenkomstig zijn geboden? Wie mij lief heeft, ja. Hoe herken je nou iemand die de Heer Jezus echt lief heeft? Want niet iedereen die tegen mij zegt, Heer, Heer, zal het Koninkrijk naar hemel binnengaan. Maar wie doet de wil van mijn Vader die in de hemel is. Nou, misschien kunnen we wel even naar, want ik wil daar even iets uit lezen uit 2 Thessalonicenzen 2. 2 Thessalonicenzen 2. Daar gaat het over de wetteloosheid. Jullie weten dat er straks de antichrist komt, hè?
Ja, dat kunnen jullie weten.
Dat is niet de paus. Het is een Joodse man. Hoe weet ik dat? Nou, Daniel 11. En... Maar Johannes 5, vers 43. Als ik kom in naam van mijn Vader, neemt u mij niet aan. Maar als iemand in zijn naam komt, zult u hem aannemen. Nou, en dan zegt vers 3 van dit hoofdstuk 2 Thessalonicenzen. Over de dag van de Heer, laat niemand u op enige wijze bedriegen. Want die dag komt niet als niet eerst de afval gekomen is. En de mens van de zonde geopenbaard is, de zoon van het verderf. Die zich verzet en zich verheft tegen al wat God heet. Of een voorwerp van verering is. 2 Thessalonicenzen, ja. Hoofdstuk 2. Vers 4. Dus die zich verzet en zich verheft tegen al wat God heet. Of een voorwerp van verering is. Zodat hij in de tempel van God gaat zitten en zichzelf vertoont. Dat hij God is. Zie je dat? Dat is de goddeloosheid. Maar er was een loden deksel op. Weet je nog? Nou, dat staat in vers 7. Er staat. De verborgenheid van de wetteloosheid werkt al. Dus het is al verborgen, maar het is al aan het werk. Wat is aan het werk? Nou, dat zich verheffen tegen God en zichzelf vereren. De mens zelf in de kerk wordt vereerd. Ja, maar ik mag toch zijn wie ik denk te zijn. Ik mag toch zijn wat ik voel. Ik mag toch God aanbidden als ik het fijn vind. Als het mij een goed gevoel geeft. Ja, toch? Nou, dat is de wetteloosheid. Ik las van de week van iemand en die was ergens op een conferentie. En hij doet zich als Bijbel, nou ja, getrouwe prediker kennen. Dat is ook prima. Alleen het viel mij op dat alle dingen die daar gebeuren die niet Bijbels zijn, die werden allemaal als geweldig vertoond. Dus, nou, bijvoorbeeld, er was een kruis, een heel groot kruis, en dan kon je voor knielen. Moeten wij dat doen? Staat het ergens in de Bijbel dat we nog een keer moeten knielen voor een kruis? Nee. Of een lied zoals: neem mijn leven en verander het. Of: leid mij naar het kruis. Mijn leven wordt niet veranderd. Toch? Want mijn leven is Christus. En ik leef niet meer, zegt Paulus. Maar Christus leeft in mij. Paulus die bidt dat soort dingen niet. Verander mijn leven enzovoort. Nou, hij zegt: mijn verantwoordelijkheid is gewoon om met de Heer Jezus bezig te zijn. En Hij is mijn leven. Mijn eigen leven is op het kruis. In de dood. Maar al die liederen, kom met uw geest, verander mij. Dat is allemaal, ja, met al respect, dat is door geweld. Door jezelf, inspanning. Het is goed bedoeld, maar het is niet wat de Bijbel leert. Het geheimnis van de wetteloosheid wil zeggen dat lode deksel even oplichten. En wat zien we dan? Wat zit er in die Eva? Goddeloosheid. Maar het begint altijd klein. Goddeloosheid begint met een afwijking van Gods woord. En het gaat steeds verder. Daarom moeten wij, jullie, ik, altijd alles toetsen. Is het ook overeenkomstig het woord van God? Wat ik doe, wat ik zeg, wat ik zing. Sommige liederen van Johannes de Heer zing ik ook niet mee. Want daar zit een beetje ook datzelfde in. Hè? Van, kom, Heilige Geest, stort opnieuw uw geest uit. Nee, hoeft niet. Is al gebeurd. Maar, toon mij wie de Heer Jezus is. Ja, dat zijn goede liederen. Toch? In Spreuken staat dit. Spreuken 7 vers 5 over die vrouw. In trouwens in Spreuken 5, Spreuken 6, Spreuken 7. Wordt allemaal gesproken over een verleidende vrouw. De vader wil zijn zoon bewaren voor de vreemde vrouw. Maar dat is in geestelijke zin de goddeloosheid. Opdat zij je bewaren voor de vreemde vrouw. Voor de onbekende die jou met haar woorden vleit. Let op. Jou met haar woorden leidt. Wat zegt de goddeloosheid? Je bent geweldig. Fantastisch. Je bent zo kostbaar dat de Heer Jezus voor jou gestorven is. Nou, dan wel blij dat hij dit gedaan heeft voor mij. Vind je niet? Nee, dat zegt de Bijbel niet. De Bijbel zegt, toen wij nog vijanden waren, heeft God zijn liefde voor ons bewezen. Maar de goddeloosheid vleit ons. Oh, ik ben geweldig. God zegt, Dirk-Jan Jansen, jij hoort op het kruis. Neem je kruis en kom achter mij. Verloochen jezelf en kom achter mij. Dat is niet zo'n fijne boodschap, hè? Nou, de Septuaginta heeft in deze tekst van Zacharia 5 exact dezelfde woorden als Paulus in 2 Thessalonicenzen 2. De verborgenheid van de wetteloosheid. Over die vrouw en die Eva. En Judas die schrijft dat er zijn mensen binnengeslopen, goddelozen, die de genade van God veranderen in losbandigheid. Dat gebeurt vandaag. En dat zal leiden tot de afval. Eerst moet de afval komen. En de afval zal het perfecte klimaat zijn voor de antichrist. Kun je je voorstellen dat de valse kerk straks de antichrist gaat eren, terwijl de ware kerk de Heer Jezus zou moeten eren? Nou. De engel laat Zacharia zien wat er onder het lode deksel zit. Maar de Heilige Geest laat jullie zien wat er werkelijk aan de hand is in de christenheid. Vandaag worden er allemaal gediscussieerd over vrouwen in het ambt, niet in het ambt. Wel, kun je over discussiëren met allerlei hoogopgeleide mensen. Maar het gaat niet om je verstand. Het gaat om... wil jij het woord van God gehoorzamen? Ik zag laatst een vrouw die zei, ja, er zijn maar twee teksten in de Bijbel die zeggen dat vrouwen niet mogen spreken. Nou, als dat er maar twee zijn, nou, dan vind ik het een beetje weinig, hoor. Toen dacht ik, ja, maakt dat uit? Toch? Als er was er maar één geweest, het is Gods woord. En ik zou het zo geweldig vinden als er meer mensen zouden zijn in Nederland die zouden zeggen, al luistert er niemand meer naar mij, maar dit is wat Gods woord zegt. En daar houd ik mij aan. En als je dat doet, dan zul je net als Paulus ervaren, alle hebben mij verlaten. En slechts Lucas was nog bij hem. Oh nee, Sifores was nog bij hem. Maar waren al die mensen? Merk, het was iets te radicaal, het kruis. Nou, dat ervaar ik zelf ook wel hoor, maar gelukkig zijn jullie er nog. De volgende keer ook toch?
Ja, we moeten blijven.
Maar de Heilige Geest, als iemand spreekt of onderwijs geeft, zal altijd genade met zout vermengen. Het moet altijd ook een beetje scherp zijn, een beetje tweesnijdend zwaard. Anders wordt het alleen maar een beetje elkaar lief, fijne middag geven en dan gaan we naar huis. Nee, zijn wij echt onderworpen aan Gods woord? In alles? Dat is de vraag. Nou, wat zegt toch, heb je nog 2 Thessalonicenzen voor je?
Nee. Nee.
Allang niet meer. Zo'n belangrijk hoofdstuk. Dit is een van de sleutelhoofdstukken in de profetische kalender van de Heere God. 2 Thessalonicenzen 2. Ik heb daar al zoveel tegenstand op gehad. Maar vers 6 zegt. En nu, u weet wat hem tegenhoudt. Er is iets, iemand die de antichrist tegenhoudt. Wie is dat? Ja. Er is maar één die sterker is dan hij die in de wereld is. En dat is hij die in ons is, de Heilige Geest. Zoals het loden deksel nog de totale openbaring van die goddeloosheid tegenhoudt, ze houdt de Heilige Geest vandaag tegen, doordat wij er nog zijn. Wat fijn, hè? Dat er een totale chaos ontstaat in ons land. Dat komt niet door meneer Schoof. Dat komt ook niet door meneer Wilders. Dat komt door ons. Niet dat wij nou zo geweldig zijn, maar God woont in zijn gemeente. En de Heilige Geest, door zijn grote genade, houdt dat totale wetteloze nog tegen. Anders was het hier echt letterlijk Sodom en Gomorra geweest. Nou, dan komt er nog iets geks, vers 9. Ik sloeg mijn ogen op en zag en zie 2 vrouwen. Nog weer 2 vrouwen. Kwamen tevoorschijn met de wind onder hun vleugels. Vreemd, hè? Vrouwen met vleugels. Gelukkig heeft mijn vrouw geen vleugels. Dat is een beetje vreemd. Maar deze wel. Ze hadden vleugels als de vleugels van een ooievaar. Dat is een onreine vogel. Het zijn onreine geesten. Leviticus 11, vers 19. Oeva is online de vogel, sorry. Hij is wel mooi, toch? Maar hij wenkt de baby'tjes rond, heb ik wel eens gehoord. Ja. Klopt dat?
Nee. Toen was je ik jong.
En zij tilde de Eva op tussen de aarde en de hemel. Toen zei ik tegen de engel die met mij sprak, waar brengen zij deze Eva in? En hij zei tegen mij, naar het land Sinear, om voor haar een huis te bouwen. Oei, is het gereed, dan wordt ze daar op een voetstuk geplaatst. Dus deze twee vrouwen vertegenwoordigen de twee grote geestelijke machten, die tegenover Jozua en Zerubabel stonden in die tijd en ook vandaag, namelijk ongeloof en bijgeloof. De Farizeeën, ongeloof, en de Sadduceeën, bijgeloof. Zoals Zerubabel koninklijk, Jozua priesterlijk was, zo zijn deze allebei het tegenovergesteld. Vandaag vinden we deze twee grote zonden in de gemeente. Ongeloof. Ja, er staan maar twee teksten in de Bijbel. Ja, dat ga ik toch niet meer herhalen. Bijgeloof. Ja, we moeten vandaag ook nog de stem van de Heer verstaan. We moeten ook nog een ervaring hebben. We moeten nog met demonen strijden. Ik heb dat vroeger ook gedaan. Met demonen gestreden. Weet je, in 2007. Toen dacht ik dat ik goed bezig was. Maar dat was helemaal niet zo. Het was één grote misleiding. Gelukkig was er een broeder die tegen mij zei, waar ben je nou mee bezig? Dus ik, hoezo? En hij leidde mij via het woord, leidde hij mij daaruit. Hij zei, waar staat dat dan, dat je dat moet doen? Ja, weet ik niet. Nou, het land Sinear, dat vinden we in Genesis 10, vers 10, want daar lag de stad
Babel.
Nou, Babel is het begin van de goddeloosheid onder een religieuze vlag. Dus het is niet hetzelfde als Sodom en Gomorra, want daar hebben ze helemaal niks met God. Maar Babel is juist christendom, tussen haakjes, met de praktijk. Ik doe wat ik zelf wil. Dat is Babel. Ik verrijk mijzelf. Ik maak mijzelf rijk. Zie het Vaticaan. Hè? En ik heb aan niets gebrek. Laodicea. Terwijl de Heer Jezus zegt tegen Philadelphia, u hebt kleine kracht. Het is de tijd van de kleine dingen. Nou, straks wordt er een huis gebouwd voor Babel daar. Er wordt een huis gebouwd in het land Sinear voor die vrouw. De goddeloosheid. En dat huis, dat zal zijn het Babylon, wat we vinden in Openbaring 17 en 18. Dat wordt straks een reëel systeem tegen God. Want zij voeren oorlog tegen het Lam. En dan wordt ze op een voetstuk geplaatst. Nou, vandaag wordt Maria op een voetstuk geplaatst. Toch? Ik was ooit in Brugge een keertje en toen ging ik met mijn vrouw naar de Heilige Bloedkerk. Daar hebben ze een buisje met een stukje stof en daar zit het zogenaamd bloed van de Heer Jezus in. Maar als je dat wil zien, moet je eerst geld betalen. Dan moet je een trappetje op en dan zit een meneer en dan kun je heel even zo iets naar dat buisje doen. En dan kan je het tappetje weer af. Dat is op een voetstuk. Hè? Het is afschuwelijk. Afschuwelijk. Ik heb ook dat niet betaald. Ik ben wel het trappetje op gegaan. Ik heb mijn hoofd geschud. En het trappetje naar beneden. Maar. Mensen zetten al dit soort dingen op een voetstuk. Maar werd de Heer Jezus op een voetstuk gezet door de mensen? Nee, hebben we daar een kruis gehangen. Het kruis openbaart de haat van de mens, de godsdienstige mens, Israël, tegenover de Zoon van God, die niets anders heeft gedaan dan de Vader verkondigd, het Koninkrijk aangekondigd, goeds gebracht. Wat hebben ze met me gedaan? Gekruisigd. Maar dit soort zaken worden allemaal op een voetstuk geplaatst. En het zal straks een wereldomvattend systeem worden. Babylon. Alle kooplieden van de aarde zullen allemaal weeklagen als in 1 uur die grote stad te gronden zal gaan. Alle kooplieden van de aarde, alle grote economen, alle mensen met bitcoins, de dikke vette huizen, de grote jachten. Ach, Babylon. Nou, wij moeten alle goddeloosheid ver weghouden van ons leven. Want God zegt in zijn woord, in Openbaring 18 vers 4, ga uit het midden van Babylon. Zorg dat jouw leven niets te maken heeft met aanbidding van Maria, met het aansteken van kaarsen om daardoor in een soort sfeer te komen, met iconen, met relikwieën, niks van dat alles. Het enige wat jullie en ik nodig hebben is de Heer Jezus. Door het geloof in zijn woord. En in hem is alles te vinden wat het geestelijk leven nodig heeft. En als je drinkt, dan word je dronken, vrolijk van hem. Als je eet, word je verzadigd van hem. Als je met hem kleedt, word je warm. En als je voor hem arbeidt, dan ontvang je je dagloon niet in een doorboorde buidel, maar straks uit de mond van hem. Je hebt goed gedaan, trouwe slaaf. Over weinig heb ik je gesteld, of ben je trouw geweest, en over veel zal ik je stellen. Dat is de plaats van de christen in deze wereld. En Babylon is er tegenovergesteld.
Dat Babylon echt weer een stad herbouwd, zoals veel
denken? Nee.
Waarom nee?
Nou, omdat Babylon is een stad en een vrouw. Hoofdstuk 17 is het een vrouw, hoofdstuk 18 is een stad. De gemeente van God is een vrouw, hoofdstuk 19, de bruiloft van het lam, en het is een stad. Dat is ook niet letterlijk. Wij zijn ook niet letterlijk het Nieuwe Jeruzalem, maar wij zijn geestelijk een stad om te heersen. Een stad is in Openbaring dat wat heerschappij heeft, wat invloed heeft. Dus het wordt niet letterlijk herbouwd naar mijn inzicht, maar het zou een systeem zijn wat de wereld beheerst. De vrouw zit op het beest. Dus ook geen letterlijk beest, maar een wereldrijk met een leider.
Nou, er zijn er toch wel bij, zelf meer, dat de stad zelf gebouwd wordt, dan zie je op het onderrein dat de hele stad als naar omhoog wordt getild en omgekeerd op de kop wordt gezet.
Ja.
Er heeft hier daar dingen van. Zo is Jeruzalem staat bij God en Babel bij de antichrist.
Ja, de dat is ook zo, ja.
Die twee en die dingen. We zien zelf wel, ik geloof zelf persoonlijk dat straks met die hangenbetuin in Babylon zijn we vrij snel weer hersteld.
Nou, denk ik niet.
Nou goed, dat zien we dan zelf wel, daar hebben we iets om te zien. Maar ja. Nog iets van de paus, dat viel me op het weekend. Er zijn zoveel mensen naar Rome gegaan. En wat vond je daar? Een opgebaarde paus. En als je naar Jeruzalem gaat, dan vind je het lege graf.
Ja, dat is goed gezegd. Ja. Maar de wereld is betoverd, hè? Ze is dronken door dit soort invloeden. En daarom zijn we zo blij met de Heer Jezus, of niet? Zo blij met Hem. Het is zo eenvoudig als je je oog op Hem richt. Als je je leven vult met Zijn glorie, met Zijn heerlijkheid. Dan wordt alles helder en glad en er is geen verwarring meer. Dat zou ik zo fijn vinden als jullie dat ook zouden kunnen nazeggen. Ja, in hem vind ik mijn vreugde. En al die andere toestanden houdt mij verder. En als er in mijn leven nog iets is wat lijkt op die vrouw en die Eva, laat dat me zien, Heer Jezus. Dan kan ik het beleiden en wegdoen. Ja? Amen. Zijn er nog vragen of iets dergelijks? Dan neem ik dat even niet op. Kost van tafel. Zal ik met jullie eindigen? Ja, Heere God, u bent heilig in uw liefde en liefdevol in uw heiligheid. U wilt uw volk zo graag weer terug bij uw hart hebben. Zoals de Heer Jezus ook zegt. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood. Hoe vaak heb ik je niet willen vergaderen als een hen naar kuikens, maar u hebt niet gewild. Heer, zo laten we ook in dit hoofdstuk zien hier. Ja, hun ziekte. En u wilt als de grote chirurg zo graag dat genezen. Het geldt ook voor ons. We danken u zo, Heer, dat u dit woord tot ons gesproken heeft. Heer, maar we willen zo graag zeggen dat we van de Heer Jezus houden. Dat we hem willen dienen. Dat we zijn geboden willen onderhouden. En niks buiten het woord van God om willen doen. Heer, we zien uit naar uw komst. We zien uit naar die heerlijkheid die voor ons ligt. Waarin we straks, ja, onbegrensd kunnen genieten van wie u bent. En we danken u daarvoor in Jezus' naam. Amen.
Amen.